Toch is dat wat, hè, dat we dat mogen zingen over de goedheid van God. Dat je realiseert dat in alle vormen van religie en geloof die er in de wereld zijn, eigenlijk maar één vorm is, en dat is uiteindelijk ja, waarvan we geloven dat dat de weg is die God aan mensen heeft gegeven. Dat is de vorm waarin je Jezus aanbidt en de goedheid van God mag kennen. En ook zonder beperking. Dus ook zonder kleine lettertjes van nou, pas maar op als je aan het aanbidden bent. Dat vind ik wel heel kostbaar om dat te realiseren. En zonder arrogant te willen zijn, mogen we trots zijn en dankbaar vanwege het feit dat we God zo mogen kennen. En dat God zo tot ons spreekt. Dat hij niet naar ons toekomt met het idee van, joh, ik zeg wat tegen je en dan vraag ik van je dat je laat zien dat je het waard bent. Zoals eigenlijk heel normaal is in de wereld en bij geloof. Maar dat ik eigenlijk je overlaat met mijn goedheid en dat blijf doen. En als jij maar blijft ontvangen van mij, in plaats van dat jij zelf wilt teruggeven om het te bewijzen, dan noem ik dat geloof. Dus blijf maar ontvangen. Dat is geloof. En in dat geloof wordt mijn kracht door die liefde ook meer en meer zichtbaar. Wat een concept. Wie bedenkt dat nou? Daar moet je wel God voor zijn. Want het is echt heel onmenselijk om zo te denken. Dus we zijn zo dankbaar dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. Want toen Jezus op aarde was, had hij de beperking van zijn lichaam. En nu heeft hij de mogelijkheden van zijn lichaam. Toen was het zijn aardse lichaam dat hem beperkte tot de plek waar hij was. Nu heeft hij het lichaam dat de gemeente is, dat hem de mogelijkheden geeft waar wij zijn. Waar wij bewegen. Hoe bizar. Wij het lichaam en Jezus het hoofd van het lichaam. En als wij onszelf dan zien als zijn kinderen, als zijn schapen, als zijn geliefden, dan mogen we weten dat hij tot ons spreekt. Met goedheid. Dat hij zijn goede woorden en gedachten elk moment met ons deelt en aan ons kwijt wil. En dat hij ook door ons spreekt. Dat de dingen die wij van hem horen, dat we die dan hem ook mogen doorgeven. Dat is het mooie ervan. Dat het niet een rivier is die erin komt en dan blijft dat water daar zo mooi staan en dan kunnen we daar lekker als bij een oase van genieten. Dat ook, dat allereerst. Maar dat we dan vervolgens zien, hé, die rivier die gaat ook weer verder. En we laten ons lekker meenemen. En dan is de rivier die ook anderen water geeft en elders leven brengt. Nou, voor ons is het goed om altijd weer terug te keren tot die oase en daar weer even te drinken. En dan zegt Jezus, mijn schapen luisteren naar mijn stem. Johannes 10, vers 27. Ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Dat we het maar weer even weten. Hij zal niet toestaan dat jij of ik uit zijn hand worden geroofd. Zelfs als het leven hier op aarde ten einde komt, weten we, dan gaat het gewoon verder in wat dan wel de hemelse heerlijkheid wordt genoemd. Hij zal niet toestaan dat iemand uit zijn hand wordt geroofd. Dus ook jouw eigen tekortkomingen, ook de angst die je misschien hebt, de fouten die je maakt, de theologie die in je hoofd zit, die je als een oordeel steeds weer aanvalt, die niet behulpzaam is. Er kunnen zoveel stemmen zijn. Het nieuws wat je ziet, je wordt wakker en het volgende hoofdstuk in de wereldgeschiedenis vindt plaats. En je denkt, en nu dan? Zoveel stemmen, zoveel dingen die gebeuren. Wat moet ik ervan vinden? En in al die stemmen wil God tot ons spreken. En wij mogen Gods stem verstaan. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht dat wij door de Heilige Geest hebben ontvangen. En het is een realiteit waarin God ook echt weet, ik weet in wat voor wereld jullie leven. En ik weet ook dat er allerlei machten en krachten zijn en andere stemmen die ook een beroep doen op je aandacht. En ik vind het dan ook heel mooi om soms God daar ook wel eventjes heel moedig en heel krachtig in te horen spreken. Bijvoorbeeld in Jeremia 10, vers 2 tot 5, dan zegt hij, volg andere volken niet na, raak niet van slag door tekenen aan de hemel, ook al jagen die de hele wereld schrik aan. De gebruiken van die volken zijn niets waard. Dat gaat over volken die niets met Jezus te maken willen hebben. Ze zijn als een vogelverschrikker, neergezet in een komkommerveld. Het kan niet spreken, hij kan niet spreken en het moet worden gedragen, want zelf kan het geen stap verzetten. Zie je dat, zo'n veld waar dan die vogels proberen dat gewassen kapot te maken of op te eten. En dan een vogelverschrikker of een vlieger die daar dan hangt. Hè? Of zo'n plastic vogel die dan zo helemaal heen en weer gaat. En dan durven ze daar dus niet te komen. Nou, dat is natuurlijk, wij weten, dat is nep, maar het werkt wel. Nou, dat beeld wordt gebruikt. Heb voor beelden geen ontzag. Beelden. In die context dachten ze aan beelden die je had gemaakt en waarvoor je ging knielen. Misschien in onze context is het wel de beelden die je ziet. Of de beelden die je hoort. Wat kunnen die ontzag inboezemen bij je? Hij zegt, kwaad doen ze niet en goed nog minder. Wauw. Het is even de realiteit waarin machten en krachten op ons afkomen. En God zegt, positioneer je nou even door naar de juiste persoon te kijken, de juiste stem te horen. En Jezus zegt in die context dat hij het hebt over die schapen die naar hem luisteren. Zegt hij over een herder. De herder loopt voor ze uit, vers 4 van hoofdstuk 10. En de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Dus in al die stemmen kennen ze zijn stem. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Ik hoorde laatst, dat zal waarschijnlijk zijn omdat ik dan met herderschap of zo bezig was geweest en ergens wist internet het voor mij. Dus ik vond filmpjes over schapen en herders. Dus wat gebeurde er? Ik zag een plaatje waarin verschillende mensen een kudde schapen naar zich toe probeerden te roepen. En op een bepaald moment deed de echte herder dat. De herder van de kudde. Bij al die mensen gebeurde er niks. En toen begon de herder te roepen en toen kwamen die schapen daar naartoe. En toen dacht ik, dat is eigenlijk het plaatje. Er kunnen zoveel mensen dingen zeggen tegen de gemeente. Maar als Jezus spreekt, dan gaan de schapen naar de stem van Jezus luisteren. Want die stem kennen ze. Die kennen ze als de stem van de goedheid van God. God spreekt en wij mogen zijn stem leren onderscheiden. En een mooi beeld is in het Oude Testament dat Elia op een bepaald moment een ontmoeting met God heeft. En dan is er eerst een hele grote stormwind. En dan staat er, en God was niet in de stormwind. Vervolgens komt er een aardbeving. En er staat, en God was niet in de aardbeving. En toen kwam er een vuur. En er staat, en God was niet in het vuur. En toen kwam er een zachte bries. En in het zuizen van de zachte bries begon God te spreken. Als een beeld van, als wij nadenken over hoe God spreekt en hoe wij zijn stem kunnen verstaan, dan mogen we weten, dan komt God met mildheid, zachtheid en tederheid. Ja, God is een God van oordeel. Ieder mens komt voor zijn troon te staan. De gelovigen zullen wegdragen wat zij in hun lichaam hebben mogen verrichten in zijn kracht. Dat is een apart moment voor gelovigen. En de andere mensen worden voor zijn rechterstoel gevraagd van, wat heb jij gedaan met mijn zoon, met mijn gerechtigheid? En de mensen die de kans niet hebben gekregen om hem ooit te leren kennen, die zullen rechtvaardig geoordeeld worden, zegt God. Dat hoeven wij niet te doen, dat zal God doen. Maar wij mogen weten, God is een God van oordeel, maar dat oordeelsmoment, dat ligt nog in de toekomst. En de veroordeling van onze schuld, die ligt gelukkig in het verleden. Daardoor mogen wij met rijkhalsend verlangen uitzien naar het prachtige, heerlijke oordeelsmoment dat gaat komen. Want dan gaan we hem zien. En dan gaan we de beloning krijgen van het feit dat wij niet in onze eigen kracht hebben gedaan wat we dachten dat moest gebeuren, maar hebben vertrouwd op de kracht van Jezus. Dus hij heeft het in ons gedaan en hij beloont het ons ervoor voor puur het feit dat we hem de gelegenheid hebben gegeven. Daar kun je niet bij. Ja? In deze tijd waarin wij leven, de tijd van genade, de tijd van de gemeente, de tijd sinds de Heilige Geest is gekomen, tot het moment dat Jezus komt, is het een tijd van genade en wordt ieder mens door God onvoorwaardelijk en vol liefde benaderd met zijn goedheid. En de gelovigen mogen weten, er is nu geen veroordeling, maar er zal ook geen veroordeling zijn, want er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn. En het spreken van God in deze tijd is een spreken van stilte, van liefde, van genade. En andere stemmen die God voorstellen als een God van oordeel, als een God van afwijzing, als een God die jou wel voor het gerecht daagt, die moet je dus wantrouwen en bij je vandaan houden. Dat is niet de stem van God voor dit moment. Laat God maar schuiven, zou ik zeggen, met zijn plannen in de tijd. Maar in onze tijd hebben wij deze roeping om zijn genade en zijn liefde te laten zien. En als we het hebben over het spreken van God, dan lezen we daarom ook bijvoorbeeld in 1 Korinthe 14 vers 3... iemand die namens God spreekt, dat wordt daar profeteren genoemd, iemand die profeteert, die spreekt tot mensen, dus namens God. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Daar kun je de stem van God aan herkennen. Ook als je zelf aan het ontdekken bent van hoe werkt dat nou? Want ja, we zijn dat aan het leren met elkaar. Dat is een continu leerproces. Hoe kun je Gods stem verstaan? Je kunt hem in ieder geval onderscheiden door te weten, als God spreekt, is het opbouwend, troostend en bemoedigend. Dat is heel belangrijk. Dus er is geen sprake van manipulatie bij God of van een oneigenlijke druk die bij je wordt neergelegd. Dan mag je weten, dan zit daar iets van een mens bij. Je hoeft het niet helemaal weg te gooien, altijd. Maar soms moet je wel het bordje uitspugen. Ja, moeten we ook leren. God spreekt en hij wil ons bevestigen in onze identiteit. Namelijk dat wij kind van God zijn. En dat doet hij door te spreken over het volbrachte werk van Jezus. Dus als God spreekt is het bemoedigend, opbouwend, vertroostend. Maar hoe doet hij dat? Door ons elke keer weer te wijzen op het volbrachte werk. En ook als je daar dingen over zegt, dan steeds weer nieuwe dingen te leren. Ik had dat zelf, dan heb je het over dat God ook corrigeert. Hij kwam bij mij terug. Ik was mijn preek aan het terugluisteren, omdat die in de webshop gehangen moest worden. En toen zei God iets over wat ik had gezegd. Ik had verteld over het bidden van 3 soorten gebed. Moet me terugluisteren dan. En ik had verteld over de priesters, het priesterlijke gebed, dat een priester bij de mensen gaat zitten en dan luistert naar hun pijn. Kun je dat nog herinneren? Dat klopt. En toen zei God, er is 1 ding wat je vergeten bent te zeggen, en daarom doe ik dat nu. Wat de priester vervolgens doet, is met die pijn naar Jezus te gaan, want de priester was voor het offer. Ja? Dus wat doet de priester? Die zegt met die pijn, hé, maar er is hier een Jezus en die heeft betaald voor jouw pijn. Die gaat bij jou zitten, met jou huilen en vervolgens gaat hij jou eruit halen. Komt hij met zijn genezing. Ja? Dan weet je, dat is God. Want God laat het niet bij waar jij bent. Die brengt het naar waar hij is. Die brengt dat altijd in zijn nabijheid. Dus iemand die namens God spreekt, zal altijd wijzen op Jezus. En daarom is het ook zo mooi dat een van de Bijbelboeken die heel specifiek allereerst aan de Joden was geadresseerd, Hebreeën, begint ook zo. Hebreeën 1 vers 1 en 2. In het verleden heeft God op allerlei manieren en op verschillende momenten tot onze voorouders gesproken door de profeten. En nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Die hij heeft aangewezen als erfgenaam van alles en door wie hij de wereld heeft geschapen. Dus zo zie je, nu zie je dat God, hoe spreekt hij? Hij spreekt door zijn zoon. Dan heb je weer informatie over hoe God spreekt. Door zijn zoon, dat is letterlijk door Jezus. Door dat Jezus spreekt. Dat is de letterlijke betekenis. Maar het betekent ook door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Door het werk van Jezus spreekt hij. Het volbrachte werk van Jezus. Zo spreekt hij. En daarom is het belangrijk om dat bij alles wat je over hem zegt er steeds weer bij te halen. Wat heeft Jezus nu tot mij te zeggen? En wat zegt zijn volbrachte werk daarover? En het bijzondere is dat dat dus op zondagen gebeurt als je in de kerk bent of op andere momenten. Maar dat gebeurt bij iedereen, ook persoonlijk. En als dat nog niet gebeurt, dan mag je dat ontdekken. Jij, als kind van God, als zoon, dochter van God, mag weten dat jij in je leven met hem een lijntje met hem hebt waarin hij tot jou spreekt. En ik weet dat velen van ons dat kennen en dat aan het ontdekken zijn hoe dat werkt. Maar het is goed om dat te realiseren, want in het Nieuwe Testament zie je op een bepaald moment, er komt de Heilige Geest. En die Heilige Geest wordt op verschillende manieren genoemd. Een van de manieren waarop de Heilige Geest wordt uitgebeeld is dat, zoals vroeger koningen en priesters en profeten door God werden aangesteld, dan werden ze gezalfd. Dan kwam er een profeet met zalf en die zalfde ze. En daarom wordt wat wij hebben ontvangen, wordt ook wel eens een zalving genoemd. Ik leg even een Bijbelse term uit, omdat je hem anders zometeen in deze tekst tegenkomt en denk je, huh? Nou, als we dat hier tegenkomen, zijn zalving, het woord zalving van de Heilige Geest, betekent dat God heeft gezegd, de Heilige Geest die in Jezus was, die is ook in jou. Zijn zalving heb je ontvangen. Ja? Gaan we de tekst lezen. 1 Johannes 2, vers 27. De zalving, oftewel de Heilige Geest, die u van hem hebt ontvangen, is blijvend. U hebt geen leraar nodig. In het oude verbond was het zo dat de wet en alles wat daarbij hoorde, was als het ware de leraar, de onderwijzer van het volk. Hij wordt in de Bijbel ook wel de schoolmeester genoemd, die mensen tot de gerechtigheid moest leiden. Dat was de oude leraar. De leraar die zei, u moet heilig leven. En by the way, dat doet u niet. En de consequentie daarvan is dat u onder oordeel terechtkomt. Dus blijft u vooral ver bij God vandaan. Want u bent onheilig en hij is heilig. Dat is de oude leraar. Dat was de perfecte leraar. Zo iemand met een maatstaf waar je nooit overheen kon komen. Als jij zo bent grootgebracht of mensen kent die naar jou toe zo zijn, dan kun je daar levenslang tot nu toe pijn van hebben ervaren. En God wil die pijn wegnemen door een nieuwe leraar aan jou te geven. Een leraar die zegt, er is geen veroordeling. Je hebt die oude leraar niet meer nodig. Zijn zalving, zijn geest, leert u alles naar waarheid zonder bedrog. Zie je dat de oude leraar een bedrieger wordt genoemd? Toch? Waarom? Als hij nu spreekt, dan liegt hij. Als hij nu zegt, je moet de wet houden waar ik voor gegeven ben, dan liegt hij, want die wet is vervuld. Dat is het bedrog waar we niet meer in hoeven te geloven. Als jij hebt geleerd van ik moet dingen doen om bij God in een goed blaadje te komen, wordt dat door God bedrog genoemd. Dan ben je bedrogen. En dan zegt God, ik wil je een andere leraar geven en die wil jou leren zoals zijn zalving je leert, zijn geest je leert en in hem mag je blijven. Er is geen veroordeling meer. Dat is zijn stem. Er is alleen maar goedheid van God. Er is alleen maar kracht van God voor jou. Heeft aan de ene kant niets te maken met jou in de zin van jouw gedrag. Het heeft aan de andere kant alles te maken met jou omdat je het voorwerp bent van Gods liefde. Omdat hij van je houdt. Omdat hij het aan je kwijt wil. Maar hij heeft het losgemaakt van de werkzame kracht die in jouw daden zat toen je nog niet rechtvaardig was. Hij zegt, ik wil dat jij onafhankelijk van jouw daden van mijn goedheid kunt genieten. Nou, in dat woord mag je dus leren verblijven. Je mag leren om Gods stem zelf te verstaan. En ik kan je vast vertellen, Bij verreweg de meeste personen, ook bij mij, is dat zelden tot nooit een hoorbare stem. Dus als je denkt, Gods stem verstaan, is dat dan, moet ik dan in een soort hogere frequentie terechtkomen? Moet ik gaan mediteren en me dan opwerken tot in de hemel? Nou, het mooie is, je moet het vooral niet zo ingewikkeld maken. Want hoe kinderlijker het wordt, hoe makkelijker het eigenlijk wordt voor ons. Jezus zegt, je moet worden als een kind. Dus zijn stem verstaan heeft alles met kind worden te maken en niet met professional worden in het geloof. Dat is net het andere concept van denken wat God ons geeft. Dus wat, als we het hebben over zijn stem verstaan, dan hebben we het uiteindelijk over vertrouwd raken met hem. En het mooie daarvan is dat je daardoor op een gezonde manier steeds minder afhankelijk wordt van anderen. Steeds minder afhankelijk van degene die je onderwijzen, die je de weg wijzen, van andere gelovigen, voor de stevigheid van je identiteit. Je bent volkomen afhankelijk van het lichaam van Jezus, allemaal. Want in je eentje geloven, oh, probeer het een tijdje. Ik zeg, good luck. Maar dat gaat hem echt niet worden. Voor niemand niet. Het is echt niet altijd makkelijk om gemeente te zijn. Zeker niet als je een verleden hebt en allerlei dingen in je hoofd hebt zitten waar God ruimte in moet maken. Maar uiteindelijk ga je het niet redden in je eentje. Dus we zijn gemaakt om samen die kudde te zijn. Ja? En als je een schaap bent wat ergens in de struiken verstrikt is geraakt, dan komt Jezus gewoon naar je toe en die haalt je eruit en die verzorgt je wonden en zegt daarna, niet vergeten, hey, hier heb ik voor betaald. Ja? Dat is de stem die je mag horen. Maar wat hij wil, is dat we op een gezonde manier niet afhankelijk zijn van anderen. Dat we een hemelse onafhankelijkheid hebben. En een hemelse onafhankelijkheid is dat je eigenlijk een sterke identiteit in Christus hebt, die jou niet een soort van een paria maakt in een groep die altijd zijn eigenwijze zin doet, maar die leert om met die leuke eigenwijsheid die je misschien hebt gekregen, net als de meeste hier, om te bouwen aan een prachtig werk van mensen die het van nature in eigenwijze kracht dachten te kunnen, maar die het nu leren met elkaar om het in zijn kracht te doen. In afhankelijkheid, samen, niet in een eentje, niet vertrouwend op mensen, niet kijkend naar een paar belangrijke mensen, maar kijkend naar Jezus, zodat Jezus de belangrijkste is en wij allemaal in zijn kracht functioneren. Zo mogen we zijn stem horen. We zijn niet meer afhankelijk van anderen, maar het is zijn zalving die ons leert. Zijn Heilige Geest. En dan komt de belofte uit die Jesaja in hoofdstuk 30 vers 20 had gesproken. Met eigen ogen zul je je leermeester zien. Met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen. Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links. Psalm 32 vers 8 zegt het zo mooi. Ik geef je inzicht en wijs je de weg die je moet gaan. Ik geef raad, want op jou rust mijn oog. Wauw. Laat die eens even binnenkomen. Of je nu hier zit, dit later hoort, aan het werk gaat, thuis zit, mooie dingen meemaakt, aan een vergadertafel of niet. Of je bij kinderen in de buurt bent en ze helpt op te groeien of zelf nog kind bent en opgroeit. Of dat je dingen meemaakt in het leven, wat er ook is. Zijn oog is op je. Zijn geest, zijn zalving is op je. Sterker nog, die kun jij niet meer kwijtraken. Al zou je het willen, dat gaat je niet meer lukken. Dat is onmogelijk. Want hij heeft zich voor eeuwig aan je verbonden dankzij Jezus. Voor altijd. En hij zal die stem zijn die je mag horen. Hier moet je links, hier moet je rechts. En het mooie is, die stem die hoor je meestal niet. En toch hoor je hem. Die hoor je niet als van hier moet je links en hier moet je rechts. Kan trouwens soms wel een sterke overtuiging zijn in situaties. Maar weet je wat nou het mooiste is van een kind? Een kind beweegt thuis, kent de koelkast, leert de beperkingen van de koelkast, ja, weet waar de spelletjes zijn, weet waar je bed staat, waar je uitrust, weet waar de voordeur is en de achterdeur. En een kind wat gezond opgroeit, leeft niet met de vraag dat bij alles wat er gebeurt aan papa of mama gevraagd moet worden. Vader, kind hier, mag ik misschien, omdat u heilig bent, een boterham pakken uit deze trommel, die smeren met boter en er vervolgens hagelslag of doen, of moet het weer pindakaas zijn omdat dat gezonder is? Nee! Een kind neemt en een kind neemt dan waarschijnlijk pindakaas met hagelslag omdat dat lekkerder is. En de ene keer denkt die vader of moeder denkt dan van ja, laat maar. En de andere keer zegt hij, nou weet je, zullen we daar dit over afspreken enzovoort. Maar een kind leeft. Die leeft niet vanuit het idee van, oh, ik moet wel de gunst van mijn vader of moeder hebben. Die groeit op en die leeft en die beweegt. En die stem van die vader of moeder, daar gaat het helemaal niet over. Dat gebeurt gewoon. En weet je wat nou het mooie is van jouw leven met God? Mag ik het alsjeblieft wat minder ingewikkeld voor je maken? Ga gewoon leven. Ga gewoon leven. En denk niet na over de stem van God, ook al hebben we het er nu wel over. Maar weet dat als jij leeft, dat zijn oog op je is. En dat je van links en achter, rechts zult horen, van achter zult horen, gaan we naar links en naar rechts. En dat hoef je niet te horen met je verstand van, oh Heer, is dit het? Moet ik dit doen? Moet ik dat doen? Nee, hij is bij je met zijn geest. En hij spreekt gewoon tot je. En weet je wat er nou zo mooi is? God is in staat om zelfs als je domme besluiten neemt, om dan bochtjes aan te leggen zodat je toch weer terugkomt. Als je gewoon met hem leeft, kom je op je plek. Je hoeft niet bang te zijn dat je het verkeerde kiest. Want God is een God van omwegen en van snelle tussendoorroutes. En hij weet wat je doet en weet gewoon dat je mag leven. En het bijzondere is, dan merk je als je gewoon je lekker blijft voeden met hem, dat je achteraf zult concluderen, ik heb zijn stem gehoord. En ja, dat kan heel concreet zijn. Je kunt iets lezen, je kunt precies op een bepaald moment een lied horen, je kunt iets voorbij zien komen, dat kun je allemaal ontdekken. En de een die zal daar gelijk heel veel waarde aan hechten, want dat past bij wie jij bent. Want jij bent iemand die van beelden bent en oh mijn god, ik, nou, dan stort ik gewoon een heleboel beelden en dan leef je zo met mij. De andere houdt veel meer van dat het klopt of hoeft er vooral niet over na te denken. God heeft zoveel verschillende soorten kinderen. Hoe leuk is dat, dat hij gewoon tot ons spreekt? Weet je wat nou het basisprincipe is? Dit is het basisprincipe van het spreken met God. Wij bewegen met God. We luisteren gewoon naar hem. We voeden ons met zijn woord. We lezen lekker in de Bijbel. Vervolgens weten we, het komt goed. Het komt goed. Het spreken van God is eigenlijk het spreken van, doe allemaal niet zo ingewikkeld. Maak er geen structuur van. Maak er geen ingewikkeld ding van. Maar weet dat God spreekt. En weet dat hij zich aan jou verbonden heeft. En dat die beweging veel belangrijker is dan jouw overtuiging dat jij je aan hem moet verbinden. Natuurlijk doe je dat door tijd te maken en keuzes te maken. En het kan soms goed zijn om op een bepaald moment te denken, nou oké, telefoon uit en God spreekt in de rust en de stilte. En als ik geen stilte heb, ja, natuurlijk is het goed om die te zoeken. Absoluut. Maar het is niet zo dat als dat niet lukt of nog niet is gelukt of je bent daar nog niet tevreden over, dat jij dan een heel plan moet maken en dat God dan pas kan spreken. Ga leven, neem je goede dingen voor en ontdek hoe heerlijk het is dat God spreekt. Door het woord, gewoon door de Heilige Geest in je hart. Doordat je voelt, oh, ik heb hier rust bij. Het vertrekpunt is heel vaak dat als je gewoon beweegt, dat als je gaat bij de rust versus de onrust die je kunt ervaren, dat als je dan gaat bij de rust, vrede en blijdschap van de Heilige Geest, dat je gewoon de goede keuzes maakt. Werkt heel vaak. Als we zo bewegen, dan gaat de wereld daar heel blij van worden. Dus al die mensen die te maken hebben met volken en machten, die dingen horen en dingen zeggen, en wij weten, het zijn uiteindelijk een soort van vogelverschrikkers, die zijn niet echt, maar die mensen geloven het wel. En die komkommervelden. Die wereld ziet er rijkhalsend naar uit, dat zichtbaar wordt wie Gods kinderen zijn. En over deze tijd waarin we leven, heeft Paulus aan Timotheus geschreven, 2 Timotheus 4, vers 3 tot 5. Er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Maar jij moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, Hij had een specifieke roeping. Je werk als verkondiger van het evangelie doen. Je dienende taak vervullen. Nou, ergens zou je dit kunnen herkennen. Dat je denkt, ja, vul maar in hoe jij dat zou willen invullen. Maar weet je wat ik nou zo hoopvol vind van deze tijd? Weet je wat er ook aan het gebeuren is? Mijn kinderen zijn vandaag bij 2 doopdiensten in andere kerken. Waar overwegend jonge mensen gedoopt worden. Weet je dat er in ons land en in de westerse wereld sowieso, ik heb niet zo zicht op daarbuiten, maar volgens mij is daar al lang los aan het gaan, dat er juist onder de jonge generaties een enorme opleving plaatsvindt. Waar overal vogelverschrikkers hangen te bengelen, is er gewoon een jonge generatie die gewoon voor Jezus gaat en in Gods kracht wandelt. Het is ongelooflijk. Natuurlijk zie je dat niet zomaar op het grote nieuws, maar het is wel groot nieuws. Dus mocht je denken van, ik wil me ook wel laten dopen. We hebben al gezegd, we willen graag in september weer een doopdienst organiseren. Dus geef het aan. Als jij denkt, dan gaan we ervoor. Ja? Dit is aan het gebeuren. Ja, de wereld kan dit doen en dat doen. Maar God is bezig. God is aan het spreken. God is een generatie aan het laten opgroeien. Dat als we daar eens naar zouden kijken, wij waren laatst bij opwekking. Tussen duizenden jongeren die Joy in My Heart zongen. Nou, wij deden het voor Nova, doen al heel erg enthousiast. Maar kan je vertellen, wij lijken wel in vergelijking daarmee op een oud-gereformeerde gemeente. Trouwens, niks mis mee. Maar als je dat ziet, dan denk je echt van, wauw. Het was echt tranentrekkend om te zien hoe die gasten vol voor Jezus gaan. En ik zag een interview met jongeren die grote voetbalfans waren van diverse voetbalclubs. En die daar rondliep en er werd de vraag gesteld, oké, als je moet kiezen, Feyenoord of Jezus? Nou, makkelijke keus, Jezus. Als je moet kiezen, PSV of Jezus? Jezus. Als je moet kiezen, Ajax of Jezus? Ja, en dan is teken dat er een opwekking gaande is. En dan werd echt Jezus gezegd. Natuurlijk is het Jezus. Maar het even voor het beeld, die generatie die ervoor gaat. En die ook in deze samenleving wil staan. Niet alleen met mooie verhalen, maar ook heel bewust van de mensen om zich heen. Van wat er in de wereld gebeurt, wat er nodig is om een godvruchtig, heilig leven te leiden. Daarmee bezig. Het is fantastisch om mee te maken. En ons gebed is dat het onze gemeente zal overspoelen. Dat we meegaan in die beweging. Dat God zal spreken tot mensen. Tot ons. En dat we de oogst, de velden zijn wit om te oogsten, lazen we 2 weken terug. Dat we gaan zien dat God ons gebruikt om die oogst ook hier binnen te halen. Ja, toch? We willen niet aan de zijlijn staan, we willen in het midden van het koninkrijk van God staan. En daarom is het belangrijk om zijn stem te verstaan. En belangrijk om zijn stem door te geven. Want Romeinen 10 vers 14 en 15. Hoe kunnen zij hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als niemand hun verkondigt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet wordt uitgezonden? Zoals geschreven staat, hoe welkom zijn zij die goed nieuws brengen. Nou, mocht je nog niet weten, in Jezus' naam, je bent uitgezonden. Als schapen te midden van de wolven. Wij zijn een gezonden gemeente. We willen ook een gezonde gemeente zijn. Maar ook een gezonden gemeente. Die is uitgezonden om op de plekken waar we dagelijks zijn. Het licht van de wereld te zijn. Waar we mogen delen met onze collega's en vrienden. Met de mensen op onze sportclub en aan de vergadertafel. Met de mensen die we tegenkomen. In woord en in daad. Zo mogen wij de stem van God horen. En zijn. We mogen met hem mee spreken. En dan wordt zichtbaar wat God wilde met de komst van de Heilige Geest. Handelingen 1 vers 8. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In heel Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Hoe kunnen wij Gods stem verstaan? Door als kinderen te zijn en te spelen in het leven. Ik hoorde een oude man zeggen, vlak voordat hij naar de hemel ging, ik ben als een spelende voor het aangezicht des Heren. Die had God echt leren kennen. Het was steeds minder ingewikkeld geworden naarmate die God beter leerde kennen. Hoe leren mensen om ons heen God kennen? Omdat ze ons zien spelen. Omdat ze ons zien. De stem van God horen. Omdat wij zijn stem mogen zijn. En ja, soms gebruiken we dan ook woorden. Soms mogen we ook getuigen. Zo mag de wereld Gods stem verstaan. Zo mag jouw familie, jouw vrienden Gods stem verstaan. Zo mogen wij een ander geluid laten horen in een wereld die elke ochtend wakker wordt en de volgende stap die je misschien angst inboezemt, over zich heen gestort krijgt. Hoe blijf je daarin recht staan en vol hoop? Omdat je God persoonlijk kent als jouw vader. En hij zegt, ja, in de wereld leid je verdrukking. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen. Amen.